En ja, voor we gaan beginnen, ik kreeg een brief in mijn handen. Daar kwamen de kinderen van de christelijke school mee thuis. Het was een activiteit van het jeugdhonk en ik vond het zo interessant. Ik denk, dat moet ik beslist weten. Want ik word er zo intens verdrietig van. De kinderen van de christelijke school worden uitgenodigd. Staat er niet, maar dat zeg ik u even. Voor een duivels heksenfeest. Daar komen ze mee thuis met 8 jaar. Plaats jeugdhonk en CC de Grote zet daar zijn naam bij. Is de plaats, ik weet het niet. De datum is 22 april 1988 en het thema is duivels en heksen. En de organisatie zijn de medewerkers van het jeugdhonk. En dan staat er een plaatje waarbij je een heks op ziet met al die akelige zaken daarvan. Grote neus, veel pratten en zo, weet ik allemaal wat. En dan staat erbij, wat wordt er van jou verwacht? Dat je aan je ouders vraagt of je mee mag doen. Zo ja, dat je verkleed komt. Dit houdt in, meisjes als heks en jongens als duivel. Als je hier geen raad mee weet, kun je woensdag 20 april van 16:30 tot 16:30 in de hobbyruimte van het CC de Grote je heksen- en duivelskleren komen maken tegen betaling van 1,50 gulden. Bedoeling van het feest, dat je 1,5 uur lang meegenomen wordt in het griezelige leven van duivels en heksen. Iedereen is welkom, mits je je griezelhumeur meebrengt. Kosten van deze avond bedragen 2,50 gulden. En als je komt, wil je dan dit briefje ingevuld met je naam en adres voor 15 april op school, op de christelijke school, bij je meester en juffrouw weer inleveren. Want die verlenen daar graag hun medewerking aan. Door die dingen in te nemen. Ontzettend. Ontzettend. Wat een tijd leven we. Wat een tijd leven we. Er zit onze jeugd. Daar lopen onze kindertjes. Je brengt ze naar een christelijke school. Het is onvoorstelbaar. Ze worden opengemaakt voor alle demonen. Wat een geweldige zaak als je daarnaast mag bedenken. Dat onze Heere niet wil dat we aan die dingen meedoen. Maar dat onze Heere wil dat we daar kleur in beleiden. Omdat wij weten dat al die krachten en machten der duisternis door de Heer op het kruis zijn overwonnen. Maar daarom gaan we er niet mee spelen. Dat is een duivelspel. Dat is een demonische tijd waarin we leven. En het is geweldig om te weten de overwinning van de Heer. Het is geweldig om te weten de dood is overwonnen. Maar welke levenshouding roept dat dan in u op? Daar gaat het vanmorgen wat om. En daarom was ik, toen ik die brief aangereikt kreeg, van gedachte, ik wil dat toch inpassen in de predikatie van morgen. Het is paasfeest, dat is een geweldige, fijne zaak. Maar er kwam iemand gisteren naar me toe en die zei, en toch, als ik eerlijk ben, ik kan Pasen niet goed in mijn leven inpassen. Ik kan niet goed inpassen. Ik weet er niets goed raad mee. En dat heeft me erg aan het denken gezet. En vanmorgen bedoel ik één ding. Ik bedoel u niet op een valse manier een feestelijke morgen te geven. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel met u, zo u daartoe bereid bent, tot de kern van Pasen te gaan. Opstanding. Opstanding toen. Opstanding in de toekomst. En daartussen, leven in opstandingskracht. En ik dacht dat dan Pasen dicht naar je toe komt. En dat is wat u brood nodig heeft in deze tijd. U zal het brood nodig hebben, niet om Pasen te komen vieren met gedachten aan nieuw leven, aan bloemen, aan eieren, aan zoals de wereld het doet, het blijft dan ver buiten uw leven. Maar wat is voor gelovigen zoals wij mogen zijn, in genade, wat heeft Pasen voor een boodschap voor ons? En dat wil ik met u gaan lezen. Iets daarvan. En dan houdt u uw Bijbel bij de hand. Ik wil u nog meer daarin laten zien, zo de Heere dat wil. We zoeken op met elkaar de brief van Paulus aan de Filippenzen. En daarin zoeken we op het 3e hoofdstuk. En daar wil ik wat kort uit lezen, want ik kom straks uitvoerig daarop terug. Waar Paulus een opsomming geeft van wie hij is. En waarin hij toch zulke belangrijke woorden zegt, dat we maar moeten beginnen in het 1e vers. Ik lees met u Uit de brief aan de Filippenzen, derde hoofdstuk. Te beginnen bij het eerste vers. Waar Paulus tegen de Filippenzen zegt: overigens, mijn broeders, verblijd u in de Here. Hetzelfde aan u te schrijven is voor mij niet verdrietig en voor u is het veilig. Het is veilig om je te verblijden in de Here en niet in een feest van heksen en duivels. Dat is een heel logisch iets, dat zit duidelijk in Paulus' tekst. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis die door de geest Gods hem dienen, die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. Ofschoon ik voor mij wel reden zou hebben om ook op vlees vertrouwen te stellen. Indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen, uit het volk Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet, een Farizeer, naar mijn ijver, een vervolger van de gemeente. Naar de gerechtigheid der wet, onberispelijk. Maar alles wat bij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alle schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen en in hem mogen blijken niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof van Christus, welke uit God is op de grond van het geloof. En dit alles om hem te kennen en de kracht zijner opstanding. Daar komt het vers waar ik vanmorgen met u over wil spreken. En dit alles om hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende zou mogen komen tot de opstanding uit de doden, tot de uitopstanding die uit de doden. Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jag ernaar of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter me ligt en me uitstrekkende naar hetgeen voor me ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan alle die volmaakt zijn aldus gezind zijn. En indien gij op enig anders punt anders gezind zijt, God zal u ook dat openbaren. Maar hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder. En het vers waar we bijzonder vanmorgen mee bezig zijn, is het tiende vers, om hem te kennen en de kracht zijner opstanding. Om hem te kennen en de kracht zijner opstanding. We gaan bidden met elkaar. Heer, hoe dikwijls hebben we Pasen gevierd, Heer, in ons leven. En Heer, als we eerlijk zijn, dan kan het ondanks een prettig moment, kan het toch weinig uitwerking hebben gehad in ons leven. We weten niet zo goed raad ermee, we kunnen het niet zo goed inpassen. Dat was ook gisteren in dat gesprek wat even naar voren kwam, in alle eerlijkheid. Heer, we kunnen wel een blij gezicht trekken en gezegende paasdagen wensen. Heer, maar wat betekent het nu voor de uitgeroepen gemeente? Wat betekent het voor hen waarvan het woord zegt die volmaakt zijn? Volmaakt zijn in het volmaakte werk van u. Heer, daar gaat het vanmorgen om. Heer, help ons, open onze ogen. U die onze ogen verlichte, Heer. Heer, geef het toch dat we u recht kennen, Heer. Heer, ontfermt u zich als hoofd over de gemeente. Voor een gemeente die moet leven, Heer, in de eindtijd waarin het demonische aan alle kanten opdringt, Heer. Heer, dan hoeven we niet bang van te zijn, maar we worden vervuld met afschuw, Heer. We willen er niets mee te maken hebben. Heer, het is de wereld die zich laat verleiden, die eronder gaat op een ontstellende wijze, Heer. Heer, het zijn ook signalen dat het dringend nodig is, Heer, dat u gaat komen. En heren, misschien dat daardoor wel dat verlangen in ons gewekt wordt. Hey, we hebben van de wereld weinig te verwachten. Heren, wilt u ons vanmorgen Pasen geven? In de diepste zin, Heer. Heren, wij die zo'n kracht nodig hebben, Heer. Heren, geef ons die kracht rijk en mild. Heren, we hebben geen idee hoe groot die kracht is. Heren, we hebben geen idee dat die voorhanden is. Heren, we lopen te tobben terwijl we niet hoeven te tobben. Heer, openbaar uw heil vanmorgen. Geef daartoe woorden, gedachten, beelden, Heer. Geef daartoe de kracht. Heer, bidden we in die ene naam, in die machtige naam. In de naam boven alle naam. In Jezus' naam. Amen. Broeders, hebben van dit Bijbelgedeelte, hebben ze een bepaalde theologie gemaakt. Goede broeders. Echt gelovige broeders. Die zeggen, kijk, in dat 11e vers staat er uitopstanding uit de doden. En daar kan je een hele theorie van maken. Daar kan je van maken en dat wordt volop gedaan bij broeders die veel van onze boodschap kennen. Dat er een uitopstanding uit de doden is, als het ware een doorlopende opstanding. Voor degene die gelijk geworden zijn aan het lijden van Christus, die zullen ook met de derde dag opstaan. Zo'n theorie wordt hieruit gemaakt. Die broeders ontgaat één ding. Of, laat ik zeggen, het belangrijkste ding. Ze hebben geen idee dat Filippenzen 3 vers 11 in de brief aan de Filippenzen staat. En staat niet in de brief van de Efeziërs of van de Colossenzen. Namelijk, de brief aan de Filippenzen is geen brief met leer. Onderricht. Paulus wil daarin niet leren. Hij wil helemaal niet het evangelie verrijken met nog een geheimenis, met nog een openbaring, die dan gedestilleerd wordt uit één vers. Maar Paulus is met iets heel anders bezig. En dat overzien ongelooflijk veel mensen. De brief aan de Filippenzen werd geschreven in dezelfde tijd dat Paulus de brief schreef aan de Efeziërs. Om duidelijk te maken in welke relatie wij tot de verheerlijkte Heer staan. De kroonbrief van alles. Een ongelooflijke openbaring. En die brief bestaat uit twee delen. Een deel van opening van de geheimenissen. En daarna een toepassing op het leven. Colossense brief werd gelijktijdig geschreven. Die bevat dat precies eender. Die bevat enorm onderricht over Christus. Die kosmoswijd Heer is. En daarna een stuk waarin die les geeft. Paulus begint die twee brieven met gezag. Hij begint de Colossense brief, de Efeziëse brief, die hij gelijktijdig schreef, met die woorden waar ik altijd zo enorm de nadruk op leg. Met de woorden Paulus, een apostel van Christus Jezus, door de wil van God. Dan spreekt hij in leergezag. Dan spreekt hij als apostel. Als hij nou met de Filippense brief bezig gaat, dan zegt de aanhef heel iets anders. Dan spreekt hij niet in leergezag. Dan spreekt hij niet als apostel van Christus Jezus naar de wil van God. Dat kunt u zo met één oogopslag zien, als u kijkt in het eerste vers. Daar staat namelijk Paulus en Timotheus, dienstknechten van Christus Jezus. En de dienstknechten, dat staat dan wel erg slapjes. Er staat namelijk slaven. Slaven. Slaven van Christus Jezus. Zo begint hij zijn brief. Paulus en Timotheus, beiden slaven van Christus Jezus. En het woord slaaf spreekt ons waarschijnlijk niet zo erg aan. Maar een slaaf die geeft geen aanwijzingen. Een slaaf geeft geen onderricht. Een slaaf volgt aanwijzingen op zonder commentaar. Daarvoor is die slaaf. En vanuit die gedachte, vanuit dat standpunt, schrijft Paulus de brief aan de Filippenzen. Als slaaf. Als een die geen aanwijzingen nu geeft, maar die de aanwijzingen van zijn Heer opvolgt en anders niet. En de aanwijzingen van de Heer is dat hij slaaf is, zonder inspraak. En dan moet je vandaag in de dag, moet je dat maar eens een keer prediken. Tegen mensen die menen dat ze mondig zijn, terwijl ze weinig geestelijk inzicht hebben. In een wereld waarin men schreeuwt om de stem alleen maar te laten horen. Het geeft niet wat ze zeggen, als ze maar kunnen protesteren. In die wereld gaat Paulus spreken over dienstbetoon. En hij is daar een voorbeeld van. En Timotheus is een voorbeeld daarvan. De Heer dienen. En daarvoor krijg je de kracht die je nodig hebt. Niet kracht om een leven te leven, maar kracht om in zijn dood te leven. Dat is de enorme vergissing die ieder jaar opnieuw van alle mogelijke preekstoelen klinkt. Dan zijn we bezig met Pasen en we zijn bezig met wat de Heer Jezus deed. Hij werd gekruisigd, hij stond op en iedereen was verbijsterd. Dat is een enorme zaak. Dat is een zaak die is in het verleden het allergrootste openbaring van de kracht van God geweest. Om de Zoon die gehoorzaam was tot de dood, op te wekken ten derde dagen in zo'n enorme kracht. Dat is enorm. Maar u heeft er zo weinig aan als u 2000 jaar later leeft. Het heeft wel een geweldig facet. Het heeft voor ons, niet-Joden, die feitelijk niet worden genoodzaakt om Pasen te vieren op de manier zoals dat vaak gebeurt, en waarvan je even blij wordt als je tegen elkaar zegt gezegende paasdagen, maar morgen is het weer aan het wegzakken. Op die manier wordt Pasen al 2000 jaar gevierd. En iemand die dan dieper gaat prediken, die zegt, wacht eens even, als je kijkt naar het verleden, naar die enorme kracht waarin de Vader de Zoon opwekte, en je bent schriftuurlijk bezig, dan weet je dat dat ook de kracht zal zijn die in de toekomst de gemeente tot zich zal roepen. Die in de toekomst de rechtvaardige Joden zal doen opstaan. Die enorme kracht Gods tot opstanding zal uiteindelijk elk creatuur doen opstaan. En dan eindigt meestal iedere paaspreek. En daar moet men het dan mee doen. Met één oog terug, met de andere oog vooruit kijken. Pasen, dat is voor velen alleen het woord opstanding. Opstanding. Opstanding van Christus als een belofte van onze opstanding in de toekomst. En dat is een geweldige troost, dat is een geweldig woord en daar wil ik niets aan afdoen, helemaal niets aan afdoen. Alleen de tijd daartussen, de tijd tussen toen hij opstond en de tijd dat de gemeente opstaat, die tijd. Hoe kom je dan aan de kracht om te leven? De kracht om te durven getuigen van het geweldige evangelie der verzoening. De kracht om de Heer te dienen. Gewoon. Op die plaats waar de Heer je gesteld heeft. Voor jonge mensen betekent dat gewoon op school. Te durven zeggen dat je Jezus lief hebt. Durf het gewoon de moed te hebben om te zeggen, daar doe ik niet mee. Daar heb ik een afschuw van. Dat trekt me niet. Hoewel het je misschien innerlijk in zijn geheimzinnigheid vaak zou kunnen trekken, de aandacht kunnen trekken. Maar partij kiezen. Ik ben van Jezus, ik wijk van het pad. En of de wereld me nou uitlacht, wat heb ik daar nou mee te maken? Ik wil op hem gericht zijn. Ik wil van binnen die kracht, die opstandingskracht van God ervaren. Om hem maximaal te dienen op dat plaatsje waar ik sta. En dan kan het best zijn dat ik helemaal geen spectaculaire zaken doe. Dat kan best. Het kan zijn dat misschien alleen maar neerkomt op een innerlijke gezindheid. Ik strek mijn hele hart uit naar Jezus.
In die periode, tussen zijn opstanding en tussen de mijne, tussen de onze, hoe dat u het wil zeggen, in de toekomst. Gewoon ons dagelijkse leven, iedere dag, met al zijn problemen, met al zijn conflicten, met al zijn verleiding. Er is kracht. Er is ongelooflijke kracht. Er is opstandingskracht, zo geweldig. En hoe komt die opstandingskracht nou tot mij? In mijn leven. Ik die leef tussen twee opstandingen. Tussen de zalige opstanding van mijn Heer. Een proclamatie tegen alle machten der duisternis. Die hij openlijk aan de kaak heeft gesteld en over zijn gezegend wierd. Hij die de derde dag opstond. In zo'n stralende heerlijkheid. Zoals vader het had gezegd. Welke enorme herscheppingskracht moet daar losgekomen zijn. Hij die straks diezelfde kracht zal gebruiken om de gemeente tot hem te leiden, hem tegemoet te gaan in de lucht. En tussen die tijd gaat het erom om hem recht te kennen. Gaat het erom om de kracht der opstanding. Niet om een uitste opstanding en een doorlopende opstanding te blijven. Paulus is helemaal niet met onderricht bezig. Paulus is bezig met dienstbetoon. In de brief aan de Filippenzen. Ons ten voorbeeld op een ontzettende wijze. En waarom dringt die kracht, die opstandingskracht nou niet tot je door, hè? Dat zou u kunnen zeggen, dat zouden jonge mensen kunnen zeggen. Want ze staan in de wereld en heel vaak geven ze toe aan dat waarvan ze haarscherp weten dat ze niet moeten doen. Gewoon omdat er geen kracht is om zich ertegen te verzetten. Laat staan een kracht om te overwinnen. En dan kunnen ze mooi op een podium staan en zeggen, de Heer is opgestaan, halleluja. En dan roepen we allemaal halleluja mee, maar kan je er morgen wat van hebben? Ik wil maar heel, heel erg praktisch zijn. Pasen is opstanding. Pasen is meer. Pasen is voor ons. Opstanding in de praktijk. Als u die regel zou willen vasthouden, daar gaat het om. Het gaat mij in het lijden. Namens hem, in afhankelijkheid van hem, als een vreselijk onbelangrijk mannetje. Maar op die plaats die hij mij gesteld heeft, gaat het me om een gemeente te leiden. Een gemeente te leiden in opstandingskracht. En die kan ik u niet geven. Ik kan u ook niet naar voren roepen om te zeggen, en hier leg ik de handen op en nou word je vervuld met Heilige Geest. Ik kan u alleen het allerbeste geven wat God me geeft om te geven. Voor uw dagelijkse leven, om een leven te leiden in opstandingskracht, een leven te leiden in overwinning, ondanks alles wat op u afkomt. Daar ben ik mee bezig. Dat is mijn taak, dat is mijn roeping. Ik wil u het woord duidelijk maken. En het woord zal u de opstandingskracht meedelen, daar ben ik heilig van overtuigd. Want als Paulus het heeft over dienstbetoon, dan gaat het niet om dienstbetoon van een man aan zijn vrouw. Daar gaat het dan ook om. Maar dat is wel op een ander plan. Het gaat ook niet om het dienstbetoon van de vrouw en de man. Het gaat ook niet om het dienstbetoon aan onze eigen ik. Daar komt geen opstandingskracht bij vrij. Maar het gaat om dienstbetoon aan hem. Het gaat om een innerlijke gezindheid. Om dat wat ik heb, Heer, en misschien heb ik niks, dan zal u me alles moeten geven, maar ik wil u dienen. Heer, ik wil, als ik niets anders kan zijn, dan ben ik misschien tot iets heel hoogs geroepen, Heer. Heer, ik wil een biddende man, een biddende vrouw, ik wil een biddende jongen en meisje zijn op de plaats waar u me gesteld heeft, Heer. Heer, ik wil de weg gaan zoals u wil dat ik de weg ga. Niet in hoogmoed, niet in overmoed, niet in vuilheid en onreinheid, maar in kleine afhankelijkheid van u, gericht op uw leven. Heer, ik wil van u zijn, zoals u voor mij wilde zijn in de dood, in een afschuwelijke dood. Heer, ik wil in uw dood zijn, Heer, en toch wil ik leven. Maar leef u dan uw opstandingsleven in mij. Geef me kracht, Heer. Niet om mijn leven te leven, maar geef me kracht, Heer, om dood te zijn in het leven waarin ik sta. Geef me kracht, Heer, om uw naam te verheerlijken op die moment, Heer. dat het door een woord, een gebaar, een inzet, een gebed kan blijken, heer. Daar zijn voorbeelden van gegeven in de Filippenzenbrief. Daaruit bestaat de Filippenzenbrief. Daar worden geen geheimenissen Gods geopenbaard. Daar wordt gesproken over dienstbetoon. Dienstbetoon van hen die geloven. Ik spreek vanmorgen ook alleen tegen mensen die geloven. En dan bedoel ik niet die geloven dat ze gered zijn door Jezus en dat in zijn dood de wereld verzoend is. Dat is geweldig dat u dat weet. Maar daar gaat het niet om bij de opstandingskracht. Het gaat er ook niet om dat u weet dat hij tot zijn doel komt met heel de schepping. Dat hebben we u geleerd, dat is enorm. Maar het heeft niet te maken met opstandingskracht. Opstandingskracht heeft te maken met Heer, geef me dat wat ik nodig heb in mijn dagelijkse leven om u te dienen, om van u te zijn. Om te getuigen misschien, niet met woorden, maar met mijn zijn, met mijn daad, met mijn leven. Heer, mag dat dan het aandeel zijn aan dat geweldige evangelie, dat u de wereld verzoend heeft in uw dood en dat u tot uw doel komt met iedere schepping. Mag dat aandeel in mijn leven aan dat evangelie zijn, dat ze er iets van in mijn houding kunnen zien. Alleen maar dat, Heer. Heer, nou, slagelij. Heeft u zoveel meer gehad? Als ik beledigd word, Heer. Als op mijn tenen gaan staan. O Heer, dan neem ik u maar als voorbeeld. En dan neem ik de Filippenzenbrief. Die een hoge school is om de Heer te kunnen dienen. En waarin Paulus feitelijk een kern aanvoert in twee hoofdstukken. Nadat hij het eerste hoofdstuk inleidt, dan gaat hij naar het tweede en derde hoofdstuk. En dan gaat hij voor onze ogen schilderen. En het was bijna in de verleiding om het te doen zoals vorige week. Maar ik wil niet in bepaalde structuren vervallen van spreken. Ik wil iedere keer opnieuw dat Heilige Geest uw hart bereikt. En de Heere geeft het op dit moment zo, dat er vier voorbeelden zijn van dienstbetoon. Waarnaar we kunnen kijken en zeggen, dat voorbeeld wil ik volgen. En dan begint Paulus in de Filippenzenbrief in het tweede en derde hoofdstuk. Begint hij die voorbeelden te schilderen. Opdat de kracht, de opstandingskracht, tot dienstbetoon van uw Heer in uw leven zal zijn. Niet kracht om uw wil te doen, maar kracht om hem te gehoorzamen. Om uzelf te vernederen. Om ootmoedig te zijn. En daar ben u niet te groot voor. Daarom durf ik dat zo te prediken. Want hij, onze Heer, was er niet te groot voor. Maar hij, de Zoon van God, die kwam om te dienen. Hij wordt beschreven als voorbeeld in Filippenzen 2. En moet u eens meelezen wat daar staat. Dat bekende gedeelte. In Filippenzen 2 staat er in het vijfde vers. Laat die gezindheid bij u zijn. Wil u kracht? Wil u opstandingskracht? Wil u Pasen in uw leven hebben? Wilt u het misschien vandaag voor het eerst beleven? Luister dan naar het voorbeeld van dienstbetoon, wat u voor ogen wordt gesteld in vier mensen.